Het is fijn om jullie te zien. Het is heel fijn om hier ook te mogen zijn vandaag en om zo in het midden van de heiligen te zijn. Nou, en in dat kader gaan we vanmorgen nadenken over het thema, namelijk het thema aanbidding. Want als wij zo'n God hebben, wat betekent aanbidding dan in dat geval? En ik ga daarover met jullie nadenken in drie vragen. Ik ga als eerste met jullie bespreken, wat is dan aanbidding? Het tweede wat ik ga bespreken is, hoe doe je dat dan, aanbidding, zeg maar, in de praktijk? En het derde wat ik ga bespreken is, welke plek heeft aanbidding dan in jouw leven? In jouw geestelijke leven met de Heer? Wat is de functie er dan van? Nou, en daarbij ga ik een aantal Bijbelgedeeltes lezen, drie, maar het belangrijkste gedeelte waar we gaan beginnen en waar we ook straks gaan eindigen in deze preek, dat is een gedeelte uit Johannes. Johannes 4, het verhaal van de Samaritaanse vrouw is dat. Nou, dat is net ook al in het gebed even genoemd door iemand hier, maar dat is, vind ik, een van de allermooiste verhalen uit de Bijbel. Het is zo rijk, zo bijzonder, zo vol van genade en liefde. En nou ja, daar gaan we een stukje van lezen, niet helemaal. We lezen vers 19 tot en met 26 van Johannes 4. Vers 19 tot en met 26. Dan is het gesprek met die vrouw en Jezus bij die put al even aan de gang. En dan op een gegeven moment zegt de vrouw het volgende. Johannes 4 vanaf vers 19. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het. Die met u spreekt. Nou, eerst tot zover. Aanbidden, dat is dus het thema. En de eerste vraag die we onszelf gaan stellen is, wat is dan precies aanbidden? Ik zei het net al. Nou is dat natuurlijk een vraag waar je ontzettend veel over kunt zeggen. He, want iedereen is wel bezig met aanbidding. In je eigen leven, in je eigen persoonlijke geloof, hoe doe je dat? Maar ook heel veel gemeentes en gemeenschappen natuurlijk. Ja toch, heel veel kerken zijn ermee bezig. Wat is aanbidding? Hoe geven we dat vorm? Welke muziek hoort daarbij? Welke liederen horen daarbij? Nou ja, noem het allemaal maar op. Dat is een soort voortgaande gesprek in het gunstigste geval. En soms ook een felle discussie in sommige gevallen. Over wat wel dan aanbidding is en wat niet meer aanbidding is. Dus dat is een belangrijke vraag om daar te beginnen. Wat is dan aanbidding? Nou, daar kun je heel ingewikkeld over doen. Daar zijn boeken, bibliotheken over volgeschreven, studiedagen over gehouden, preken, noem het maar op. Dus je kan het heel ingewikkeld en heel uitgebreid maken, maar je kan ook, en dat wil ik vandaag gaan doen, kijken naar het woord. Altijd goed, hè? Als je ergens mee zit, als je ergens een vraag over hebt, ga zoeken in het woord. Toets het aan het woord. En wij gaan dat dan vandaag bekijken, die aanbidding, aan de hand van dat gedeelte wat we net gelezen hebben. Want dat woord aanbidden, je hebt het net gehoord, aanbidding, komt hier een aantal keren voor in deze versen. Jezus noemt het. En als je dan gaat kijken naar het Grieks, de oorspronkelijke taal waarin Johannes dit evangelie heeft opgeschreven, dan kom je voor dat woord aanbidden in deze versen het Griekse woord proskuneo tegen. Nou mag je dat woord wel vergeten hoor, dat maakt verder niet uit, maar dat je even weet, er zit een Grieks woord achter. En dat Griekse woord, dat heeft een bepaalde betekenis. Er zit een bepaalde beeld bij. Als je dat woord gebruikt, dan roep je bij de mensen die in die tijd Grieks spraken, die het Koine Grieks van het Nieuwe Testament spraken, zoals wij nu zeg maar met elkaar Engels praten, was Grieks toen de taal, dan roep je iets mee op. En dat proskuneo, dat heeft een hele mooie en diepe betekenis als je dat gaat onderzoeken. Het blijkt namelijk dat als je daar gaat kijken en je gaat echt kijken naar dat Grieks, dat het proskuneo betekent dat je eigenlijk jezelf kleiner maakt, waardoor de ander wordt verhoogd. Dat is het beeld wat daarin zit. En je knielt, je maakt jezelf klein en je erkent dat die ander hoog en groot en eerbiedwaardig is en respect verdient. Ik las een verhaal van een Persische vorst. En er was een verhaal over dat als je daar in de troonzaal kwam, als hij op de troon zat, dan moest je proskuneo doen, stond in dat verhaal. En hoe ging dat? Dan maakte niet uit wie je was, of je nou een burger was, of een soldaat, of een koning uit een ander rijk. Dan, als je daar kwam, moest je knielen op de grond en dan met je voorhoofd naar voren de grond raken en belijden dat deze vorst, deze Persische vorst, de koning was. En daar, in dat verhaal, werd dit woord gebruikt. Proskuneo. Je maakt jezelf klein, letterlijk klein in dit geval. En je verhoogt die ander door te erkennen, u bent de vorst, u bent de koning. Het is dus met je daden, het is dus met je woorden belijden, dat iemand respect verdient. Dat je beseft hoe groot iemand is. Dat je beseft dat hij of zij toewijding verdient. Dat je gehoorzaam wil zijn. Ook het kussen van iemands hand. Hè, wat je wel eens ziet in bepaalde middeleeuwse films of bij de pauze. Dan moet je die ring kussen dat als je bij hem op audiëntie bent. Dat is ook een vorm van proskuneo. Hè, dat is hetzelfde woord wat je daarvoor zou kunnen gebruiken. Het is jezelf klein maken zodat een ander wordt verhoogd. Nou, en als de Heer Jezus hier dat woord gebruikt, dan wil hij dus dat die Samaritaanse vrouw dit begrijpt over wat aanbidden is. Aanbidden is, als je het over God hebt, is jezelf kleiner maken en God groter daarin. Aanbidding gaat dus per definitie over hem, over God, over de koning. En wij komen om hem te verhogen. En dan maakt het niet uit of je nou man bent, of vrouw, of jong, of oud, of oudste, of niet, of kinderwerker, of weet ik wat je kan zijn. Iedereen is gelijk daarin. Net zoals dat je bij een koning komt en je moet buigen, je moet proskuneo doen bij die Persische vorst. Maakt het ook niet uit wie je bent, je moet dat gewoon doen, want dat komt de koning, onze hemelse koning, komt dat toe. In aanbidding draait het om God, de eer van God. En natuurlijk, wij spelen wel een rol, zeg ik straks nog wel iets meer over, maar wij staan nooit centraal als we God gaan aanbidden. Een belangrijk uitgangspunt. He, want als je dus ergens bent waar God wordt aanbeden, of eigenlijk God niet meer wordt aanbeden, maar waar wordt aanbeden en de mens centraal komt te staan, jij centraal komt te staan, dan gaat er dus iets fout. Dan zijn we niet bezig met proskuneo, onszelf klein maken en God verhogen, maar dan zetten we onszelf in de picture. Dan zetten we onszelf in het zonnetje. En dat is niet de bedoeling. Want aanbidding gaat over de eer van God. Om wie hij is, om wat hij doet, dat is het kader. En als je weet dat dit dus aanbidding is, jezelf klein maken opdat God wordt verhoogd, dan is de tweede vraag die we onszelf kunnen stellen, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dit dan, zeg maar, in de praktijk? Hoe geef je dat nou vorm? Nou, dat is weer een vraag waar je heel veel over kunt zeggen. Maar nogmaals, we blijven bij het woord. We houden het gewoon met wat ons gegeven is. Daar duiken we in. En ik heb erover nagedacht en ik dacht toen, ja, hoe kan ik dat dan een beetje begrijpelijk en bondig ook aan de mensen duidelijk maken? Wat is nou een goed Bijbels voorbeeld van aanbidding? En toen gingen mijn gedachten uit naar Openbaring 4 en Openbaring 5. Want daar wordt Johannes opgenomen in de hemel. Krijgt hij een inkijkje in de hemel. En net zoals wij ooit zullen worden opgenomen van de aarde om bij de Heer te zijn. Nou, dat overkomt hem dan al in een soort voorlopige vorm. Hij gaat naar die hemel toe en hij is daar bij God in de hemel. En daar gebeurt van alles, daar ga ik nu verder niet op in, dan wordt de preek veel te lang. Maar wat daar ook gebeurt, is dat God aanbeden wordt. En ik dacht thuis, als je nou wil weten hoe je aanbidding moet doen, nou, dan is het hoe het in de hemel gebeurt, denk ik, wel een goed voorbeeld. Een goed template om daarop te plakken. Als je dan wil weten, dan is dat wel iets waar je naar kunt kijken. Dus dat gaan we maar eens even doen. We bladeren met elkaar naar Openbaring 4 en naar Openbaring 5. Nogmaals, ik ga niet alles daar lezen en uitleggen, want dan wordt het een heel uitgebreid verhaal en eigenlijk veel te lang, denk ik ook. Maar ik kan wel met jullie ingaan op de stukjes die gaan over aanbidding. In het eerste stuk uit Openbaring, Openbaring 4, waar we in aanraking komen met hoe aanbidding dan vorm krijgt, is vanaf vers 9 van Openbaring 4. We zitten dan in de troonzaal bij God. Hij die op de troon zit, lezen we daar. Nou, dat is God. En daar zijn een aantal dingen aan de hand, maar in ieder geval voor nu is het belangrijk, er zijn vier dieren, vier wezens die God dienen en voor hem staan. En dan in vers 9 lezen we dit. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat, en die leeft in alle eeuwigheid, God dus, God de Vader, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zij zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dus wat gebeurt hier als het aankomt op aanbidding? Nou, die dieren heffen de dankzegging aan. En dan de 24 ouderlingen, oudsten, die ook daar zijn in die hemelse troonzaal, die gaan dan aanbidden. Nou, wat doen ze? We lezen als eerste dat ze zich op de grond werpen, knielen, eerbied, zichzelf letterlijk klein maken om God te vereren. En dat zie je in vers 10. Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, voor God. Dat is het eerste wat ze doen. Dus ze maken zichzelf in deze zin letterlijk kleiner. En ze werpen zich op de grond. Want God is koning, hem komt alle eer toe. Tweede wat we lezen is dat ze, naast dat ze zichzelf kleiner maken zodat God verhoogd wordt, hun kronen voor hem neerwerpen. Dat staat er ook. En wierpen hun kronen neer voor de troon. Nou, hun kronen, dat is wat ze hebben gekregen van God als een, ja, een loon op hun werken. Niet een verlossing zelf, dat is in Jezus, maar als extra wat je dan krijgt. Waar je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 over kunt lezen. We hebben allemaal het fundament gekregen van de Heer Jezus. En het is dan aan hoe je daarop bouwt. Met hout of stro of met zilver of goud. Nou ja, dat kan van alles zijn. En als we ooit voor God verschijnen, voor de Heer Jezus verschijnen, dan is dat niet om daarover een oordeel te krijgen in de zin van ben je goed genoeg om bij hem te horen of niet. Nee, dat ligt in het fundament van de Heer. Maar wel om te kijken, wat heb je er nou mee gedaan? En is dat van eeuwigheidswaarde? En zoals het lied het zegt, al wat gedaan werd voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat wordt dan gewogen in het vuur. En goud en zilver, dat wordt gelouterd in het vuur. En hout en stro, dat verbrandt in het vuur. Kun je allemaal lezen in 1 Korinthe 3. Moet je vanmiddag maar eens even doen als je tijd hebt. Maar dat is wat gaat gebeuren. En die oudsten die hebben een kroon ontvangen daarop. En die kroon die gooien ze hier neer. Want daar gaat het om. Die gooien ze neer voor God. En waarom doen ze dat? Eigenlijk zeggen ze daarmee, drukken ze daarmee uit. U heeft alles. Het is allemaal van u. Ook wat wij hebben ontvangen, het is voor u. Het is tot u. Wij verheerlijken onszelf niet, maar wij verheerlijken u door alles van wie wij zijn en wat wij hebben terug te geven voor u. Heel praktisch. Hier is mijn leven, Heer. Het is allemaal van u. En dan aanbidden ze op deze manier God en dan spreken ze er ook bij. Dat is het derde wat we hier zien. He, dat staat er. En zij zeiden, ze spreken aanbidding. U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Ze aanbidden hem met hun stemmen en zeggen dan dus eigenlijk, u bent God en u bent geweldig in wat u doet, want u bent schepper. Dat is het accent wat hier gelegd wordt. U bent schepper. U hebt alles gemaakt. De hele gerichtheid in deze hemelse aanbidding is op God en God alleen. Ze werpen zich neer op de grond zodat ze kleiner worden. Ze geven alles aan hem over wat ze hebben en zeggen het is voor u. En ze belijden u bent God, want u hebt alles gemaakt. Alles is er tot eer van u, door u, omdat u het geschapen hebt. Alles draait om God en niet om anderen. Gaan we naar hoofdstuk 5, want ook daar wordt opnieuw aanbeden. Ik lees vanaf vers 8, hoofdstuk 5 vanaf vers 8. Daar gaat het niet meer over degene op de troon, God de Vader, maar daar staat God de Zoon centraal. Het lam dat voor de zonde van de wereld geslacht is. Het lam dat de overwinning heeft behaald. Het lam dat aan het kruis stierf, want dat was het, hè? Plaatsen van het offer voor zonde, voor jouw zonde, voor mijn zonde, opdat wij vrij kunnen zijn. Opnieuw geboren kunnen worden, kunnen leven tot in eeuwigheid. Dat lam dat is in de hemel, Jezus. En hij is het waard om de boekrol te nemen met de zeven zegels. Nou, die boekrol, dat is zeg maar het beeld van de voleinding van de wereld. En wat er moet gebeuren van Gods plan om uiteindelijk te komen in de nieuwe hemel, in de nieuwe aarde, het einde van allemaal. Zeven zegels die moeten achter elkaar verbroken worden. Niemand kan dat doen, alleen het lam. Want hij is overwinnaar. Hij was er aan het begin, hij was er aan het eind. Hij is de alfa, hij is de omega. En dan neemt hij die boekrol aan en dan lezen we. En toen hij de boekrol genomen had, vers 8, vers hoofdstuk 5. Wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en een gouden schaal vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen. U bent het waard de zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus wat gebeurt hier, ook hier richting God de Zoon, begint het met het neerstorten ter aarde, neerknielen ter aarde. Eerbied daarin geven door jezelf letterlijk klein te maken. Door daarin aan te geven, het gaat niet meer om mij, maar het gaat alleen om u. Dat is het eerste wat we lezen. Hè? En dan staat er, zij hadden elk een citer en een gouden schaal vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus ook de gebeden zijn onderdeel van de aanbidding. Dus jouw gebed, ons gebed, zoals we ook zo straks met elkaar gebeden hebben als gemeenschap, is onderdeel van de aanbidding van God. En mag dus ook in dat kader, in dat vak van wat aanbidding is, worden geplaatst. In ons gebed mogen we God verheerlijken. Mogen we zijn daden loven en prijzen. Mogen we hem danken en groot maken. Dan is dat ook aanbidding. En zo lezen we dan vervolgens dat er gezongen wordt. Staat er uitdrukkelijk, hè? En zij zongen een nieuw lied. Tot nog toe is dat niet gezegd. Had je misschien niet gedacht, want bij aanbidden denken wij altijd aan zang en muziek. Maar aanbidden is dus ook gewoon spreken. En hiervoor was het en zij zeiden, hebben we net gelezen. En zij zeiden. Dus het is spreken, bidden, loven, zingen, prijzen in zang en muziek. Allemaal vormen van aanbidding, hoe je dat praktisch doet. En wat wordt er dan gezongen? U bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, natie en volk. God de Zoon wordt bezongen om wie hij is en wat hij heeft gedaan. Hij wordt verheerlijkt als de verlosser die aan een kruis hing, geslacht voor onze zonde, in onze plaats de straf droeg die jij had moeten dragen en ik had moeten dragen. Maar hij overwon en hij leeft en hij stond op. En dat wordt hij voor bezongen, want daarin heeft hij jou en mij vrijgekocht. Voor altijd bij God. Geen schuld meer, geen schaamte, geen dood. En dat krijgt dus een plek in de aanbidding, maar dan wel in het kader van Jezus. Heb je door wat er gebeurt? Zie je wat ik net al zei? Het gaat niet om ons, het gaat om de Vader, het gaat om de Zoon, het gaat om God. Wij hebben daarin wel een plek. Je mag en je moet God loven, wat we ook met de zang en muziek vanmorgen hebben gedaan, voor zijn goede daden. Maar we plaatsen dat in het kader van wie God is. We maken daarom God groot. Al onze aandacht gaat om Hem en om het heil dat Hij voor ons bereikt heeft. En dat we als koningen mogen regeren zoals het hier staat. En wij zullen als koningen en priesters zijn en als koningen regeren over de aarde, zeggen die ouderlingen. Dat is omdat hij het lam is. Dat is omdat hij het heeft bereikt. En daar moet het over gaan. Over Jezus, over de Vader, over de Heilige Geest, over de drie enige God. Dus, hoe doe je aanbidding? Vraag 2. Je richt je geheel op God en je stelt Hem centraal. Dan onderwerp jij je aan Hem. En dat mag je zelf weten hoe je dat doet. Hoe je dat vorm geeft. Dat is aan jou. Je onderwerpt je aan Hem. Sommigen gaan thuis als ze in gebed zijn bijvoorbeeld knielen voor het bed of zo. Dat zullen hier vast ook mensen doen. Dat is ook een vorm van onderwerping. Een manier, ik noem maar wat. Je onderwerpt je aan Hem. Je erkent wie Hij is. Je beleidt dat Hij heerschappij heeft. Dat Hij God is, dat Hij Heer is. Je maakt Hem groot. En dat vul je dan in door alles te geven. Door te zeggen, Heer, hier ben ik met alles wat ik ben. Met alles wat ik heb. Aan mijn goede dingen, mijn kwaliteiten. Maar ook aan alles waar het steeds maar weer niet lukt. Heer, het is allemaal van U. Doet U er maar mee wat U ermee wilt doen. En dat doe je in woorden, dat doe je door te zingen en dat doe je door te bidden. En dan gaat het daarbij dus over God. Over wie Hij is, over wat Hij heeft gedaan en wat Hij gaat doen. En als je dat gaat doen in aanbidding, wat gaat er dan gebeuren? Dan leer je jezelf begrijpen in het licht van God. En wij leven in een tijd dat we alleen maar naar onze eigen navel zitten te staren met z'n allen. Wij stellen onszelf centraal. En wij denken over de wereld vanuit onszelf. En wij zijn het centrum van ons eigen universum. En wij maken ons leven tot iets. Dat is wat je overal hoort en ziet. Dat is waar sociale media over gaan en noem het allemaal maar op. Maar juist als je aanbidding in de praktijk brengt, ga je leren, ik sta niet centraal, maar Jezus en God staan centraal. Ik plaats mijzelf in dat verhaal van het evangelie. In iets wat groter is. En dat is hoger, meer dan wat ik ben. En in mijn aanbidding erken ik dat. En dat gaat nog verder dan alleen maar woorden en zang en muziek. Want dat is ook een manier van leven. En dat is het derde gedeelte wat ik met jullie ga lezen. En dat vinden we in Romeinen 12. Daar kan je erover lezen. In Romeinen 12, vers 1 en vers 2. Dan kan je lezen over dat aanbidden eigenlijk ook een manier is van leven. Aanbidden zijn geen inslagmomenten op een dag of in een week, dat je zondag hier bent en dan de zangdienst hebt en dan aanbid je en dan ga je naar huis, heb je voor de hele week weer aanbeden of zo. Of dat je 's ochtends eventjes voorbij het ontbijt je handen vouwt en bidt en zegt, nou, dat was dan mijn aanbiddingsmomentje en dan ga ik nou de rest van de dag gewoon mijn eigen ding doen. Nee, aanbidding is een soort levensstijl. En dat vind je in Romeinen 12, vers 1 en 2, op deze manier door Paulus verwoord. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dit is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat goed, welbehagelijk en naar de volmaakte wil van God is. God erkennen voor wie hij is. Hem belijden op de manier zoals we nu hebben gezegd. Zorg ervoor dat je in je leven een praktijk van het leven krijgt waarin je in toewijding aan de Heer wilt leven. En dat betekent, zoals het hier in Romeinen 12 staat, een leven als een levend offer. Je lichaam, je zijn beschikbaar stellen als een offer voor de Heer. Zeggen, Heer, hier ben ik. Zegt u maar wat u van mij vraagt. Zegt u maar wat u wil. En ik wil gehoorzamen. Ik wil dat doen. Nou, wie van ons doet dat allemaal? Dus vraag het jezelf maar eens af. Doe je dat echt? Heb je het gevoel dat de Heer je roept? Waar roept hij je voor? Wil je daarin staan? Wil je een offer daarin brengen? En dan hoef je niet heel groot te maken, hoor. Sommige mensen hebben dat, hè. Die gaan dan verwachten dat God op een of andere manier verschijnt in een brandende braamstruik of het equivalent daarvan. En die gaan wachten op allerlei grote wonderen en tekenen. En soms doet God dat, prijs de Heer daarvoor. Maar als je gewoon leest wat hier in Romeinen 12 staat, in vers 2, dan wordt al wel duidelijk wat dat leven als een offer is. Daar staat namelijk heel simpel: word niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dus je leven als een offer voor de Heer is eigenlijk zeggen, het is van u en ik wil u gehoorzamen. En ik wil staan voor wat uw woord zegt, ook in een maatschappij die misschien iets heel anders zegt. Nou, dat was in de tijd van de Romeinen, in de grote wereldstad Rome zeker. Zoals je daar christen was, dan was je echt wel een vreemde snuiter. Maar laten we maar eerlijk zijn, vandaag de dag zijn wij bijbelvaste, bijbelgetrouwe christenen ook steeds meer vreemde snuiters in deze wereld. Worden we niet meer begrepen? Worden we meewarig aangekeken? Ach, die kneuzen. Of erger. Maar een leven als offer is zeggen, het maakt me niet uit. Ik pas me niet aan de wereld. De wereld kan zeggen wat ze wil, maar ik ken de God. En het gaat om hem en niet om mij. Het gaat niet om de wereld, het gaat om hem. En hem maak ik groot. Hem dien ik. En ik sta voor hem. En ik wil hem de ruimte geven om mij te vernieuwen. Want dat is het, hè, als we het hebben over leven als offer. Dat moet je niet zelf doen. Je moet tegen God zeggen, jezelf klein maken, God groot maken. Vernieuwt u mij. Het staat er letterlijk, hè. En wordt vernieuwd. Wordt innerlijk veranderd. Niet doe het zelf, maar wordt. Het is een passivum. Dus dat is een vorm van aanbidding. Jezelf klein maken, zodat God de ruimte krijgt om jou te veranderen. Om jou zo te maken dat je welbehagelijk voor God kan leven. Nou, wat is dat dan weer, welbehagelijk? Zo'n woord dat je ook niet dagelijks gebruikt misschien. Maar dat betekent dat je ergens behagen in schept. Dat je iets goed vindt, goedkeurenswaardig vindt. Dat God naar je leven kijkt en zegt, ik vind daar welbehagen in. Ik vind dat mooi, ik vind dat goed. Dat is het doel. Zodat God wordt verheerlijkt. Het is eigenlijk een vorm van heiliging. Aanbidding in je leven. En dat vind ik heel bijzonder. Want ik was hier thuis mee bezig en ik werkte dat zo uit. En toen dacht ik, ja, aanbidding gaat dus over God. Hij moet centraal staan. Wij moeten kleiner worden. Hij moet groter worden. En dan is het wonder van onze goede God dat hij zegt, als je dat doet, dan maak ik jou groter in mij. Dan ga ik jouw leven heiligen en dan ga je meer op mij lijken. Dat ga ik voor jou doen. Ja, dat vind ik heel bijzonder als je dat zo zo mag ontdekken in het woord, dat dat hier staat. Dat God dat voor ons, wie zijn wij nou, maar dat God dat voor ons wil doen, omdat hij zoveel liefde voor jou en mij had, dat hij zijn leven gaf. Zo kunnen we gaan veranderen. Zo werkt God. Zo werkt God in zijn geest. God de geest, de drie enige. In ons, in een leven, in aanbidding. Nou, en dan hebben we dus eigenlijk twee vragen behandeld. En zijn we door wat ik nu heb uitgelegd bij die derde vraag aangekomen. Welke plek heeft dan aanbidding in je geestelijke leven? Eigenlijk heb ik dat al min of meer uitgelegd. Want als je dus aanbiddend gaat leven, in alles wat je doet, dan ga je veranderd worden. Dan word je gevormd. Dan word je geestelijk meer en meer volwassen. Want God krijgt dan de plek in je leven die hem toekomt. En dat is de sleutel. Als je God de ruimte geeft, gaat hij het doen. Dat geldt voor tot geloof komen en voor het leven daarna. En Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop aan, maar wij moeten open doen. Het is allemaal genade, het is het werk van God. Maar als jij het niet wilt, gaat het niet gebeuren. En als we tot geloof gekomen zijn, omdat we hebben gezegd, Heer, u toont mij dat dit de waarheid is en u verlost mij. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat Jezus in je leven komen en dan gaat hij daarin werken. Maar hoe gaat Jezus werken? Hij werkt alleen daar waar jij hem de ruimte geeft. Als jij zegt, nee Heer, daar mag u niet komen, dat hou ik nog voor mezelf. Is God niet een God die deuren intrapt en je bij zich aan je, of je aan je opdringt, zeg maar? Nee, God heeft ons vrijgemaakt om hem te dienen in liefde. En in aanbidding geven we dat vorm. Maar als we dat niet doen en we houden het voor onszelf, dan is dat ook een keuze. Maar God wil zoveel meer. Dus welke plek heeft aanbidding dan in je geestelijke leven? Dit. Dat je hier steeds weer van bewust bent. En dat je je daar steeds weer naar uitstrekt. En dat je steeds bedenkt, het gaat niet om mij. Laat mij maar kleiner worden, zodat Christus groter mag worden. Bekende uitspraak, hè? In het Nieuwe Testament. Dit is wat aanbidding is. Nou, en als we dan die drie vragen nu beantwoord hebben. Aanbidding is jezelf in essentie, dat is de definitie, kleiner maken zodat God wordt verhoogd. Proskuneo. We hebben gezien hoe je dat kan doen in je wandel en handel. In je uitspraak, in de inhoud van wat je beleidt. In je zang, in je gebeden. In je houding, letterlijk. En we hebben gezien welke plek dat in het geestelijk leven inneemt. Dan ga ik je nu mee terugnemen naar dat verhaal van die Samaritaanse vrouw. Waar we begonnen. Weet je nog? We gaan nu vanuit deze gedachte nog een keer kijken naar dat verhaal uit Johannes 4. Dezelfde verse. En dan gaan we wat we geleerd hebben daar eens naast leggen. Wat zegt het ons dan, dit gedeelte? Beginnen in vers 19, Johannes 4 vers 19. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat men in Jeruzalem moet aanbidden, dat dat de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. Er ontspint zich hier in het begin van het verhaal meteen een discussie over waar moet je nou aanbidden. Samaritanen zeiden dat moet op de berg Gerizim. De Joden zeiden dat moet in Jeruzalem. Ging allemaal terug tot de ballingschap. De Samaritanen ontstonden toen de Joden in ballingschap waren. Toen bleven er nog een aantal mensen achter in het land. Er kwamen andere volken bij, want er werden weer volken vanuit Babel daar naartoe gebracht. En die gingen zich vermengen en dat werden de Samaritanen. Die hadden dus wel iets van God, maar ze hadden het ook aangepast en vermengd. En dat klikte niet echt goed in de tijd van Jezus meer tussen die twee groepen. Daarom. En een van de geschillen is dus, waar moet God aanbeden worden? En dat gooit die Samaritaanse vrouw voor Jezus voeten. En dan zegt Jezus, luister goed vrouw. Het maakt niet uit waar je God aan bidt. Want als God centraal staat, En we aanbidden hem zoals we dat geleerd hebben door onszelf klein te maken en hem te verhogen vanuit ons hart. Dan doet het er niet toe of dat nou in Jeruzalem is. Dan doet het er niet toe of dat op de Gerizim is. Dan doet het er zelfs niet toe of je nou man bent of vrouw of rijk of arm. Jij komt voor de koning en jij verhoogt hem vanuit je hart en dan is de plaats niet meer van belang. De tijd komt, zegt Jezus, dat dat gaat gebeuren. Dat u niet op deze bergen, niet Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Nou, in vers 23 staat, de tijd komt en is nu. Dus dat begint hier. Dat begint hier. Het doet er niet toe wie je bent of waar je bent. Overal kun je God aanbidden. Nou, dat klopt met wat we hebben geleerd over wat en hoe aanbidding werkt. Nou, dan gaan we naar vers 22. En dan zegt de Heer, u aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Het gaat dus over de inhoud van de aanbidding. Eerst ging het over de plaats, nu gaat het over de inhoud. En Jezus zegt tegen die vrouw, ja, het is wel mooi wat je allemaal zegt en hoe vroom je probeert te zijn daarin. Maar wij Joden hebben de zaligheid. De zaligheid is uit de Joden. En dat duidt natuurlijk in de eerste plaats op de Torah, de schrift die aan de Joden is gegeven. En daarnaast aan de Heer Jezus zelf natuurlijk, die Joods is. De zaligheid is uit de Joden. En dit is precies in overeenstemming met wat we hebben geleerd. Want ik heb gezegd, het doet ertoe wat de inhoud is van je aanbidding. In je aanbidding moet het om God gaan en wat hij heeft gedaan. En wat hij heeft gedaan, dat staat hier. Onze aanbidding moet bijbels verantwoord zijn. Je kunt niet zomaar wat roepen omdat het lekker voelt, of omdat het vroom klinkt, of omdat andere godsdiensten of andere spirituele richtingen zeggen van ja, dat is wel mooi. Nee. De zaligheid is uit de Joden, de zaligheid is uit Jezus, de zaligheid is daarmee ook uit de schrift. Want daarin wordt Jezus geopenbaard. Het doet ertoe wat je aanbidt. Net zo goed als die oudsten in de hemel God aanbaden als schepper en Jezus als het lam. Dat zijn bijbelse gegevens. De inhoud is van belang van wat je aanbidt. Je kunt niet zomaar iets roepen, het moet de juiste bijbelse inhoud hebben. En dan komen we bij vers 23. En vers 23 is eigenlijk, nou als je één vers zou moeten nemen als de kern van deze preek, dan is het dit vers. Daar komt het eigenlijk allemaal een beetje samen. Daar staat dit. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders, de Vader, zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Nou, 24 er ook nog even bijlezen. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Hè? Jezus zegt in het evangelie, de tijd is nu van mijn koninkrijk, van wie ik ben, wordt alles anders. Als jij daardoor wordt aangeraakt, als jij daardoor tot geloof komt, bekeerd wordt en opnieuw geboren wordt, dan ga je God aanbidden in geest en waarheid. Nou, geest, er staat met kleine letteren hier in de Herziene Statenvertaling, dat is bewust, want het gaat om onze menselijke geest. Het gaat om onze gesteldheid van ons hart, van ons binnenste. He, aanbidding is iets wat voortkomt uit weten wie God is, uit ervaren de genade, uit ervaren wat de liefde van God is. Het is ja, erkennen dat hij God is. En dat is toch de essentie van het evangelie en tot geloof komen, toch? Dat je gaat erkennen wie God is en wat dat betekent voor jou. Dat betekent dat je inderdaad hem nodig hebt, want anders kom je er niet. Dat er een kloof is tussen onze zonde, door onze zonde tussen hem en ons. En dat we Jezus nodig hebben om verlossing te krijgen. Daar begint dat mee, de juiste geest van binnen. Bewerkt door de Heilige Geest, maar dat van binnen. En als je tot geloof gekomen bent, mag die geestelijke gesteldheid je brengen tot aanbidding. Aanbidding in je woorden, in je daden, in je gebed, in je zang, in je muziek, in je leven, in geest. Maar wel in waarheid. Welke waarheid? Jezus. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus. De Jezus van de schriften. Jezus die gekruisigd is en opstond uit de dood. Het moet bijbels kloppen en dan komt het van binnenuit eruit. Aanbidding is dan ook niet iets van onszelf, maar het is een uitvloeisel, een gevolg van verlossing en genade. In een christenleven is aanbidding iets wat een gevolg is van je geestelijke verandering, geestelijke wandel, geestelijke leven. Dat komt er gewoon uit. Het is een vorm van leven. Wat de omstandigheden ook zijn. Waar we ook doorheen gaan. Waar we ons ook bevinden. We mogen hem eren. Preciezer nog, we moeten hem eren. Want God komt alle eer toe. En ook dat is iets dat vandaag de dag best heel veel zegt natuurlijk. Want ik zei al, de tijd is zo onrustig. En misschien zitten hier ook wel mensen die denken bij zichzelf, waar gaan we heen? Waar staat het ons te wachten? En toch mogen we ons blik op hem houden, want in hem hebben wij hoop. En als wij zo aanbiddend leven, ook in onzekere tijden, ook als het moeilijk is, dan gaat daar ook heel veel kracht van uit. En heel veel zegen en heel veel licht. Voor jezelf en voor de wereld, de mensen met wie je optrekt. Want als je God de eer brengt, gaat hij het doen. Dan worden wij kleiner en hij groter. En dat is het meest zegenrijk voor ons allemaal. Nou, nu je dit allemaal gehoord hebt, is de slotsom van deze preek, de slotvraag van deze preek, wat je eigenlijk altijd je bij een preek moet afvragen. Wat kan ik er dan mee? Wat kan ik er nou mee als straks deze dienst voorbij is en ik mijn leven weer inga? Nou, soms is dat heel moeilijk, is dat heel abstract en denk je, ja, wat zou die er nou mee bedoelen? Dat is een mooie bijbelstudie. Maar ik denk dat dat vandaag wel meevalt. Want ik ben heel concreet geweest. Ik heb je laten zien wat aanbidding is, hoe je dat kunt doen en welke rol dat in je geestelijke leven kan betekenen. Ik heb gezegd, het is jezelf klein maken, zodat God wordt verhoogd. Dat kun je op alle mogelijke vormen en manieren doen met zang, muziek, gebed en in je levensstijl. En dan ga je gevormd worden, geestelijk groeien en je ontwikkelen. Nou, ga jezelf maar eens afvragen van de week. Hoe krijgt dat in mijn leven vorm? Waar leef ik een leven van aanbidding? Gaat het heel goed? Dan kun je zeggen, Heer, wat geweldig dat ik dit mag doen. Prijs uw naam, ik ga je op deze weg verder. Moet je zeggen, ik moet hier wat bijschaven. Of daar hou ik nog te veel achter. Of dit doe ik nog te veel zelf. Of hier ben ik zelf nog te groot en bent u veel te klein. Misschien wordt het tijd dat je zegt, het wordt tijd dat ik me overgeef aan de Heer en niks meer achterhoud. In geloof, misschien wel in een stap van de doop of in een roeping die je ervaart. Ik weet het niet, ik ken jullie niet, maar het zijn vragen die ik hier neerleg. Vragen die ik je meegeef om voor jezelf met God over na te denken. Want weet je, aanbidding is een centraal gegeven in ons leven. En we hebben het gelezen uit Openbaring. Straks in de eeuwigheid zullen we er nog heel wat tijd mee doorbrengen om onze God te loven en te prijzen voor wie hij is. En dan denk ik, nou, dan kunnen we er hier al mee beginnen. En dan mogen we er hier al werk van maken. Zodat zijn naam in ons leven, ons nieuwe leven, nu al verheerlijkt wordt. Want onze God komt toe. Alle macht, alle eer, alle glorie, alle aanbidding, tot in alle eeuwigheid. Van de hele schepping, maar in de eerste plaats van zijn kinderen, zijn gemeente. Dat wij als christenen zo zullen leven. Jullie hier in Rehoboth, hier in Sliedrecht en omgeving. Wij met gezin en met anderen in Voorthuizen. Wij van het Zoeklicht in Doorn en straks in Amersfoort en zo. Zo zijn naam verheerlijken. Zodat het licht gaat schijnen in onze harten en daardoor in deze wereld. Zodat we laten zien, wij hebben hoop. Want wij hebben Jezus. Amen. Zullen we samen in gebed gaan? En willen jullie daarbij gaan staan, omdat we de Heer ook gaan aanbidden, dat we daarin uitdrukken dat Hij centraal staat. Zullen we staande bidden tot de Heer? Heer, wij willen, als dat mogelijk is, Heer, voor U gaan staan. Want wij beseffen hoe groot U bent. Heer, als we het hebben over aanbidding, als we stilstaan bij wie U eigenlijk bent, dan beseffen we dat wij eigenlijk maar, zoals het in het Oude Testament staat, stofjes aan de weegschaal zijn bij U, de grote en enige God. En zoals we dat gewend zijn in een rechtbank of als de koning binnenkomt, dan ga je staan, zo staan wij nu voor U. En belijden we daarmee met ons lichaam, U bent Heer. En verhogen wij U als God en zeggen wij, U bent inderdaad de God die hemel en aarde maakte. U bent de God die altijd hebt vastgehouden door alle eeuwen heen. U bent de God die uw plan volvoert. U hebt de Heere Jezus aangekondigd en U, Heere Jezus, bent gekomen. En U hebt de profetieën over U tot op de punt en komma vervuld. U hebt overwonnen aan het kruis waar U de prijs betaalde voor ons. En wij leven door U. En wij zien uit naar U en uw komst. Wij zien uit naar het moment dat U uw gemeente thuis zult halen als uw bruid. We zien uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar gaat het op uitkomen, Heer. En wij loven U daarvoor. Wij prijzen U als onze Vader. Als onze Heiland. Als onze Verlosser. Als Heer van alles. Heer, we vragen U dan ook, Heer, voor nu. Laat ons leven een welgevallig, welbehagelijk leven offer voor U zijn. Wij komen bij U en wij werpen ons hele wezen neer voor U. Alles wat we zijn, alles wat we menen te zijn, alles wat we in geloof door U zijn geworden, omdat we zijn gaan groeien. Heer, we geven het aan U terug en we leggen het voor U neer en we belijden. Het is van U en voor U. Heer, en wij vragen U, kom naar ons toe en vernieuw ons dagelijks. Gebruik ons in ons leven. Heer, spoor ons aan om gehoorzaam te zijn, want zelf kunnen we het niet. Zelf schieten we zo tekort, maar U bent meer dan we kunnen bedenken. Uw wijsheid is groter dan de menselijke wijsheid. U, Heer Jezus, bent de kracht van God. U bent de wijsheid van God. En wij stellen ons daarvoor open, voor die wijsheid en die kracht. Werk in ons allemaal en doe uw machtige werk. Nu, op dit moment. Want wij willen U de plek geven in onze harten en in onze levens die U toekomt. Heer, uw naam zij geloofd. Heer, uw naam zij geprezen. Tot in alle eeuwigheden. Te beginnen vandaag hier in onze eigen harten. Halleluja voor U, Heer Jezus. Halleluja voor U, God op de troon. Halleluja voor U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Mogen jullie...